Gemeente, u en jullie jongens en meisjes en ook gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is vanmorgen dominee Van der Zwaag en de schriftlezing is Marcus 8, vers 27 tot 38. De collecten die zijn vandaag de eerste voor de kerk. De tweede, de kerkelijke kas, de emeritikas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Op 9 februari zijn door de gemeente gekozen en door de kerkraad in het ambt van ouderling benoemd. De broeders W.S. van Beek, R.P. de Bruin, A. Heistek, J.J. Hendriksen en D. van Krimpen. En in het ambt van diaken de broeders M. A. den Bleker en W.J. Westerink. De broeders Heistek, van Krimpen en de den Bleker hebben hun benoeming aanvaard. De broeders van Beek, de Bruin, Hendriksen en Westerink hebben ontheffing gevraagd. Op 25 februari zal de kerkraad opnieuw kandidaten stellen voor de nog onvervulde vacatures. We willen u vragen om deze zaak in uw gebeden een plaats te geven. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe en we zingen nu Psalm 79, vers 7.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Gods goedheid loven. Psalm 118, het eerste en ook het tweede vers. Laat ieder zere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En ook het tweede vers. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. Psalm 119, vers 34, daarin is iemand aan het woord die wijs geworden is. En die zegt, ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Maar er is verandering gekomen. Nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En wat zijt gij goed en wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest, al milde zegen. Wat is dat heerlijk als een mens daarachter mag komen dat het zo goed is om de Heere te dienen. Psalm 119, vers 34. We zingen het als we geluisterd hebben naar Gods goede geboden. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. doen vanmorgen de Bijbel open bij Marcus 8. En we lezen dan de versen 27 tot en met 38. Marcus 8, vanaf het 27ste vers. Er staat boven de belijdenis van Petrus en dan verderop de eerste aankondiging van het lijden. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg, achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Tot zover de schriftlezing uit Marcus hoofdstuk 8. Wij willen samen de Heere danken en willen ook samen voorbeden doen. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder T. van Dorland van de Kalanderij een hele goede uitslag heeft gekregen. Heeft een hele reeks chemokuren moeten ondergaan. En de laatste scan die heeft uitgewezen dat die ook hun werk hebben mogen doen onder Gods zegen. Dan willen we ook de Heer ervoor danken dat broeder G.J. Blankenstein van de Aletta Jacobslaan weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis, al moet hij nog wel verder opknappen. En we willen voorbeden doen voor Mirjam Schuurman. Mirjam die vertrekt morgen voor een half jaar als au pair naar Spanje. En we willen ook aan de Heer opdragen allen uit het midden van onze gemeente die nog in het ziekenhuis verblijven, al zullen we ze met name niet noemen, en ook in andere instellingen. En dat zijn er op dit moment best wel een aantal. Wij willen samen het aangezicht van de Heer zoeken met dankzegging en met gebed. Heren, wij hebben samen vanmorgen Psalm 118, de eerste 2 verzen, gezongen. En daarin klinkt de lofzang op uw goedheid. En we worden daarin ook opgeroepen om uw goedheid te prijzen. Geef ons oog voor uw goedheid, Heren. Want dat is nodig. Meestal hebben we oog voor onze noden en al de dingen die in ons leven ook soms ontbreken. Maar geef dat we in de allereerste plaats oog mogen hebben voor uw goedheid. U die uw goedheid ook weer aan ons hebt laten zien in zoveel gewone dingen van het leven in de afgelopen week. Uw goedheid, Heere, laten wij beseffen dat het onverdiende gaven zijn. Dat alles ons toevloeit vanuit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En dat we dan zo uw goedheid ook mogen loven, ja, met heel ons hart. En laat het niet alleen maar beperkt blijven tot onze mond die uw goedheid prijst. Maar laten we ook in ons doen en laten mogen laten zien dat we uw goedheid hebben mogen ontdekken. Net als de dichter van Psalm 119 die zei: ik heb eertijds het dwaalspoor ingeslagen, maar nu geleerd houd ik uw woord en weeg. En wat schenkt uw goedheid toch ook niet een milde zegen. Laat dat ook door ons zo mogen worden ervaren, beleefd. U heeft er recht op, Heere. Wij willen samen bidden of u ons uw zegen wilt geven, als we zo meteen gaan luisteren naar uw woord. We zijn in de lijdensweken aangekomen en dat betekent dat we mogen stilstaan vandaag en ook in de komende weken bij aspecten van dat diepe, diepe lijden van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, dat gaat diep inderdaad. Wij kunnen daar niet bij. Maar wilt u door uw Heilige Geest geven dat we toch verwonderd raken. Verwonderd over uw liefde, die zo diep en zo hoog en zo groot is geweest, dat u uw eigen Zoon hebt gegeven. Ja, Heere Jezus, dat u uw leven hebt willen geven voor onze zonden. Wilt u met uw Heilige Geest onze harten aanraken, dat we vervuld worden van verwondering over uw liefde en over uw goedheid, ook in dat opzicht. Maar als we in de lijdenstijd over deze diepe dingen nadenken, dan betekent dat ook dat we bekendgemaakt worden met wie wij zijn. Want wij zijn het immers, Heere, die zijn beker hebben gevuld en die zijn doornenkroon hebben gevlochten. En dat doet verdriet, dat brengt tot verootmoediging. En ook dat is nodig om werkelijk de waarde te kunnen leren inzien en meer te leren inzien van het offer van onze Heere Jezus Christus. Heere, ontdek ons, ook aan onszelf, door uw geest en door het overdenken van het lijden van hem. Wilt u ook vanmorgen hem die geroepen wordt om de gemeente te onderwijzen, alles geven? En dat we zo samen een gezegend moment hier of meeluisterend aan onze eigen tafel of in ons bed mogen beleven. We willen samen heel nadrukkelijk, Heere, vanmorgen uw grote naam danken voor het feit dat broeder van Dorland van de Kalanderij zo'n goede uitslag heeft mogen ontvangen. Hij heeft een hele reeks chemokuren moeten ondergaan. Dat was niet gemakkelijk. Maar nu die goede uitslag gekomen is, nu is er dankbaarheid. Het is niet voor niets geweest. U heeft die zware behandeling willen zegenen. Uw naam zij daarvoor geprezen. En we willen samen onze broeder ook aan u opdragen, Heere. Geef hem ook verder wat hij nodig heeft. Gedenk hem in zijn omstandigheden. U weet wat hij naar lichaam en naar zijn hart nodig heeft. We zijn ook dankbaar dat broeder Blankenstein van de Aletta Jacobslaan weer thuis is uit het ziekenhuis. Dat hij weer opgeknapt is voor zover dat hij weer naar huis mocht gaan. Maar we dragen ook verder hem aan u op. Wilt u hem verder herstel geven, Heere? U weet ook wat hij behoeft. En we dragen ook al onze broeders en zusters nog aan u op die op dit moment in het ziekenhuis verblijven. De behandelingen die ze ontvangen, wilt die zegenen. En wil ze in geestelijk opzicht ook bijzonder gedenken, Heere. En dat bidden we ook voor onze broeders en zusters die in andere instellingen verblijven. En op dit moment zijn dat er nogal een aantal. Wilt u hen ook bijzonder gedenken? Hun omstandigheden zijn vaak verre van gemakkelijk. Heer, ondersteun en sterk ze. U weet wat nodig is. Wij willen vanmorgen samen voorbeden doen, heel in het bijzonder, met en voor Mirjam Schuurman. Mirjam die morgen vertrekt voor een half jaar naar Spanje. Om daar te zijn in een gezin, om daar te werken, om daar de cultuur ook te beleven. Heren, we bidden om uw zegen, om uw bewaring. Dat ze ook standvastig mag blijven, omdat ze in zo'n andere omgeving is dan hier. We dragen haar van harte aan u op. Wilt u geven, heren, dat ze op de tijd die daarvoor is vastgesteld ook weer veilig en bewaard in ons midden mag terugkeren. We dragen Mirjam voor de komende tijd van harte aan u de heren op. En dat geldt ook van andere jongeren die op dit moment in het buitenland vertoeven. Of die hier in ons eigen land elders zijn om ook een stage te vervullen. We bidden voor hen, onze jonge mens. En zo komen we samen tot u. Heere, hoor onze gebeden. Aanvaard onze gebrekkige dank. Zegen ons en ontfermt u zich over ons. Naar de rijkdom van uw genade. Alleen in hem, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan uit Psalm 31 drie verzen zingen, het 11e, het 12e en het 13e. En het 11e vers van Psalm 31, dat luidt: terwijl ze samen zich verbinden, besluiten ze mijn dood. En we begrijpen wel dat dit natuurlijk ook betrekking heeft ten diepste op het lijden van de Heere Jezus. En het 12e en het 13e vers gaan we ook zingen. In uw hand zijn mijn tijden en laat over mij uw aanschijn lichten. 11, 12 en 13 van de 31e psalm. Thank you. We overdenken de eerste lijdensaankondiging van de Heer Jezus. En dat is wat we lezen in de verzen 31 tot en met 33 van Marcus 8. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus. En zei, ga weg achter me, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mens. En als we geluisterd hebben naar de boodschap van deze woorden, zingen we uit Psalm 40. En dan het 4e vers, brandoffers, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Gemeente, hebt u dat ook wel eens, dat je bij jezelf denkt, ik zou wel eens even in de toekomst willen kijken? Dat je zo bij jezelf denkt, als ik nou eens een ogenblikje zou mogen kijken hoe het er over 50 jaar op deze wereld allemaal uitziet, zou ik eigenlijk best wel heel aardig vinden. Want er zijn heel wat ontwikkelingen. En hoe zal dat nou allemaal verder gaan? En bestaat over 50 jaar de wereld nog? En als die bestaat, hoe ziet die er dan uit? En hoe leven de mensen dan? En hoe vervoeren ze zich? En al die dingen kunnen zo eens door je heen gaan. Misschien heb u dat ook wel, of jij. Hoe ziet het er over een halve eeuw uit? Wat zou het aardig zijn als we soms eens eventjes naar de toekomst zouden kunnen kijken. Dat hebben ook ouders wel eens, als ze denken aan hun kinderen. Hoe zal het gaan met mijn kinderen? Waar zullen ze terechtkomen? Wat zal hun toekomst zijn? Ik zou wel eens even, zegt die vader of die moeder, ik zou wel eens even het luikje van de toekomst willen opendoen en eens even kijken. En datzelfde geldt ook van die grootvader en die grootmoeder die beseft dat de dagen korter worden, dat de avond is gevallen over het leven en dat die oma of die opa dan wel eens zegt, ik zou wel eens even in de toekomst willen kijken, hoe zal het gaan met mijn kinderen? Hoe zal het gaan met mijn kleinkinderen? Soms zouden we wel eens even vooruit willen kijken. Maar gemeente, het omgekeerde, dat komt natuurlijk ook voor, hè? Als er zorg in ons leven gekomen is, of moeite en verdriet, dan kan het ook wel eens zijn dat we tegen elkaar zeggen, het is maar goed dat we het van tevoren allemaal niet geweten. Want als je het van tevoren, lang van tevoren allemaal geweten zou hebben, dan zou het je leven beheerst hebben. Dan zou het heel veel levensvreugde hebben weggenomen. Dus als het om moeilijke dingen gaat, dan zeggen we vaak, maar goed dat we alles niet van tevoren weten. Maar als je nou naar de Heer Jezus kijkt vanmorgen, als je dan hem hoort spreken hier in Marcus 8, dan gaat het over zijn lijden, dan gaat het over zijn sterven. En dan blijkt dat hij van alles op de hoogte is. Dat elk detail van zijn lijden hem bekend is. Hij weet door wie hem dat lijden wordt aangedaan. Dat staat er door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. En hij weet dat hij gedood zal worden, moet u zich eens indenken. Hoe zou u daar tegenover staan, dat u zou weten, of dat jij, dat je zal weten nog een paar weken. En ze zullen mij aan het kruishout nagelen, hoewel ik volkomen onschuldig ben. Hoe zou je daar tegenover staan? Maar gelukkig de Heere Jezus, die weet ook van de overwinning. Want dat is eigenlijk wat hij in deze tekstwoorden ook naar voren mag brengen. Ik weet, zegt hij, dat ik ook na die 3 dagen weer zal opstaan. Het is hem allemaal bekend. Maar wat zal dat een moeite gegeven hebben. Maar goed dat we niet alles van tevoren weten, zeggen wij soms tegen elkaar. Maar hij wist het alles van tevoren. En dat heeft zijn lijden verzwaard. Weken, maanden, jaren. Ja, eigenlijk vanaf de eeuwigheid af wist hij al. Dit moet ik doorstaan. Dit moet er gebeuren. Ik moet lijden en sterven. Ik moet voor verzoening zorgen. Voor verloren mens. Nou, en daar wilde ik het eigenlijk vanmorgen met u en met jou over hebben. Dat de Heere Jezus van tevoren dat allemaal geweten heeft. En dat dat zo zwaar voor hem geweest is. En we willen zo samen stilstaan bij die allereerste lijdensaankondiging aan de discipelen. En dan blijkt dat hij geen enkele steun ook van die discipelen heeft gehad. Dat zal aan het einde straks ook nog wel blijken. Dus de allereerste lijdensaankondiging aan de discipelen. Dat is het thema, daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. De Heere Jezus is met zijn discipelen in Caesarea Philippi. Nou zal dat misschien de meeste van ons niet zo heel erg veel zeggen. Mensen die wel eens in het beloofde land zijn geweest, die weten dat het helemaal in het noorden is. Caesarea Philippi, dat is eigenlijk de plek waar de Jordaan ontstaat. De bronnen van de Jordaan zijn daar. En als je aan de Jordaan denkt, denk je vaak aan een hele belangrijke rivier. Maar dat is daar op dat moment nog maar een heel klein, pieterpeuterig stroompje. Een klein beekje, meer is het niet. In Caesarea Philippi is ook nog wat anders. In Caesarea Philippi heb je ook een grot en die is gewijd aan de Griekse afgod Pan. Nou, daar hebben misschien ook de wat oudere jongeren op school wel eens wat van gehoord over de Griekse mythologie, de god Pan. En anders, je kan er op internet natuurlijk wel wat informatie over krijgen. Een afgod Pan. In Israël. Ja, in Israël, een afgodentempel in de grot voor Pan, onvoorstelbaar. En vlak daarbij in de buurt ook nog een grot die gewijd is aan de keizer van Rome, Augustus. Dus daar in Caesarea Philippi, daar heb je ook een ontzettende hoeveelheid heidendom. Het is nog wel Israël, het is het gebied ook van het verbondsvolk. Maar wat een heidendom daar. En nou gaat de Heere Jezus op die plek onderwijs geven over de weg die hij zal gaan. Nou gaat de Heere Jezus daar te midden van dat heidendom erop wijzen dat hij nou voor verzoening gaat zorgen voor mensen zoals die daar nou wonen. Heidense mensen, mensen die niks van God moeten hebben, mensen die om zo te zeggen vijanden zijn ten opzichte van de Heer. Hij gaat hen onderwijzen dat hij zijn aangezicht zal richten naar Jeruzalem. En dan zal hij daar in Jeruzalem niet de troon van David gaan bestijgen. Of om het anders te zeggen, hij zal dan niet die grote koning gaan worden die verwacht wordt. Maar hij zal daar gaan worden de knecht, de lijdende knecht. Zijn weg gaat naar beneden. En echt niet omhoog. Hij zal zijn leven gaan geven als de goede herder die zijn leven geeft voor de schaap. Hij zal de toorn van God, die ontstoken is door de zonde van ons mensen, die zal hij gaan dragen. Het zal nacht gaan worden voor de Heere Jezus. En dat niet alleen maar in de gewone zin van het woord, maar ook in die diepe geestelijke zin. Nacht zal het worden voor hem. En het is, en dat blijkt uit deze woorden hier die hij spreekt, het is hem allemaal bekend wat er gaat gebeuren. De discipelen die weten van niks. Voor hen is het een verborgenheid. Die discipelen denken de weg die gaat nog omhoog. En we gaan naar Jeruzalem en we gaan daar straks een machtige tijd tegemoet. En de Heere zal koning worden en wij worden ministers. En ze zijn al aan het verdelen over de zetels. De Heere zal een einde maken aan alle ziekte en zonde, aan alle chaos en onderdrukking. We gaan een goede tijd tegemoet. Het is nog even de verdrukking, maar zometeen de overwinning. We gaan naar Jeruzalem. Maar de Heere Jezus zegt, ja, we gaan inderdaad naar Jeruzalem. Maar we gaan niet naar Jeruzalem om daar te overwinnen in de zin zoals jullie dat denken. Maar we gaan naar Jeruzalem, zegt de Heere Jezus, om te lijden en om te sterven. Ik, de Zoon des Mensen, zal veel moeten lijden straks. En ik zal verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. En toch zal dat gelukkig het einde niet wezen, mijn discipelen. Want na 3 dagen zal ik weer gaan opstaan. Zie je het staan? En hij sprak dat vrij uit. Hè? Dat betekent dat de Heere daar ook wat andere woorden aan toegevoegd zal hebben. Dat betekent dat hij gezegd zal hebben, ik heb macht, mijn lieve discipelen, om mijn leven af te leggen. En ik heb macht om het ook weer aan te nemen. Er gaat een geweldige diepte voor mij komen, maar die diepte die zal uiteindelijk toch gaan uitlopen op de overwinning. Het zal uiteindelijk aan gaan lopen op de opstanding uit de doden. Dat heeft hij toen al allemaal tegen zijn discipelen gezegd, hè? Want hij nam hen apart, staat er, en hij sprak vrij uit. Hè? Niet meer omvloers, niet meer in beelden, maar vrij uit. Hij heeft heel nadrukkelijk hen onderwezen. We gaan naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Maar weet één ding, het gaat uiteindelijk naar die opstanding toe. We gaan naar Jeruzalem om voor verzoening te zorgen. En die zal uitlopen op de opstanding uit de doden. De Heere Jezus wist alle dingen van tevoren. Tot in het kleinste toe, het kleinste detail was hem bekend. Nou, wat ik net al zei, dat is natuurlijk niet zo makkelijk geweest. Hè? Maar goed, dat je niet alles van tevoren weet, zeggen we. Als er zorgen en als er moeite en als er verdriet is gekomen in ons leven. Hij wist alles van tevoren. En als we nou vanmorgen deze lijdensaankondiging wat meer, ook wat nauwkeuriger met elkaar bekijken, dan vallen ons een aantal dingen hierin op. In de allereerste plaats, gemeente, dat de Heere Jezus zichzelf noemt de Zoon des Mensen. Ziet u dat staan in vers 31? Hij zegt, ik ben de Zoon des Mensen. En als ik u nou zou vragen, als ik jou nou zou vragen, wat heeft de Heere nou eigenlijk met die uitdrukking bedoeld? Dan denk ik dat velen van ons zeggen van nou, Zoon des Mensen, dat wil zeggen hij is gewoon mens. Hij was zoon van God, maar hij was ook zoon van mensen. Hij was ook mens onder de mensen. Mens uit Maria. Gewoon mens zoals wij dat ook zijn, Zoon des Mensen. Maar gemeente, we zullen deze uitdrukking wat meer in verband moeten zien met dat wat we in Daniël 7 al in de schriften lezen. En wat lezen we in Daniël 7? Nou, Ik mag het misschien even in een paar korte pennenstreken u duidelijk maken. In Daniël 7, daar lezen we dat de Zoon des Mensen degene is die aan het einde van de tijden terugkomt om te oordelen. De Zoon des Mensen is de grote van God gegeven rechter over levenden en over doden. En als je dan vanmorgen dat beseft, dan komt deze lijdensaankondiging ook nog weer in een nog veel meer bijzonder licht. De Zoon des Mensen, Hij die straks terugkomt om te oordelen over levenden en over doden. Iets wat je eigenlijk ook in het 38e vers al ziet. Als je dat er even bij neemt, daar zegt hij ook iets over de Zoon des Mensen die terugkomt in de heerlijkheid van de Vader met de heilige engelen. Dat betekent aan het einde van de tijden. De Zoon des Mensen, die grote rechter over hemel en over aarde, over levenden en over doden. Die zal gaan lijden. En die zal gaan sterven. Hij die alle macht heeft. En die over allen en over iedereen het oordeel zal gaan uitspreken. Hij is degene die zal gaan lijden en gaan sterven. En dat is toch wel bijzonder. Dat is wel zo diep, dat kunnen we allemaal niet bevatten. Hoe is het mogelijk dat die grote rechter eerst de knecht wordt. Dat die grote rechter over hemel en over aarde eerst gaat buigen en bukken tot in de dood aan toe. Want dat gaat gebeuren. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik zal veel lijden, ik zal verworpen worden en ik zal gedood worden, ik zal mijn leven gaan geven. Ik word de lijdende knecht. Ik zal afstand doen van mijn macht en van mijn heerlijkheid. Ik zal mij laten beschuldigen. Ik zal mij laten bespotten. Ik zal mij laten geeselen. En tenslotte zal ik mij laten doden. Ik zal als koning eerst knecht worden. De dienstknechtsgestalte, zegt Paulus later, zal hij gaan aannemen en zichzelf gaan vernietigen tot in de dood. Ja, tot in de dood van het kruis. Dat is wat Jezus hier zegt. En dat moeten we even op ons laten afkomen, gemeente. Dat is de boodschap van vanmorgen. Jezus, de Zoon des Mensen, de grote rechter, zegt, ik zal mij laten vernietigen tot aan in de dood toe. Wat is dat toch bijzonder? Nou is het al voor ons mensen onmogelijk om ons leven voor elkaar te geven. Ook al zouden we dat gaan willen en met alle goede bedoelingen, dat is te veel voor ons. Dat is te hoog. Maar stel nou eens dat we geroepen zouden worden om ons leven te geven voor vijanden. Nou, dat is al veel te hoog. Daar komen we absoluut niet aan toe. Maar deze Heere Jezus, die gaat zijn leven nou inderdaad voor vijanden geven. Voor mensen die zoveel haat hebben in hun hart ten opzichte van God en van Hem. En dat is het bijzondere. Dat is zo diep. Daar worden we hier in dit vers mee geconfronteerd. Zijn liefde voor het verloren. Zijn barmhartigheid voor het vijandig. De Zoon des Mensen zal lijden en zal sterven. Hoe is het toch mogelijk? In deze lijdensaankondiging, gemeente, maakt de Heer Jezus ook bekend dat het lijden hem zal worden aangedaan door de oudsten en door de overpriesters en door de schriftgeleerden. Nou, dan zou ik eigenlijk de jongens en meisjes in de kerk eens willen vragen, wie zijn dat nou? Nou, dat zijn inderdaad de vertegenwoordigers van de kerk van die dagen, hè? En gemeente, als we daar eens even bij stilstaan, dan zeggen we, dat is toch wel heel erg confronterend om te lezen. Dat het lijden Christus aangedaan is niet door de heidenen, maar dat het door zijn eigen volk is aangedaan. Door de leidslieden van zijn volk. Door de kerk, door de ambtsdragers in de kerk. Wat is dat aangrijpend? De oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. Het zijn de mensen geweest die eigenlijk hadden moeten voorgaan in het geloof in Christus. Ze hadden de Heer Jezus ook met veel eerbied moeten ontvangen. Maar ze hebben hem afgewezen. En er staat in de Bijbel, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij was het licht dat in de duisternis schijnt, maar de mensen hadden de duisternis veel liever dan het licht, omdat hun werken boos waren. Wat is dat toch aangrijpend? Ze hebben zich niet laten lokken door zijn liefelijke roepstemmen. Ze hebben zich verzet tegen de prediking die Christus heeft laten uitgaan. Ze hebben hem verstoten. En dan zijn er altijd weer jongeren, ook onder ons, die zeggen, ja, maar en die wonderen dan? Hebben ze dan eigenlijk die wonderen niet gezien? Die oudsten en die priesters en die schriftgeleerden? Ja, ze hebben de wonderen van Jezus wel gezien, hoor. Ja, maar als je toch een wonder ziet dat de Heer Jezus doet, dan word je toch overtuigd, hè? Dan ben je toch op slag, ben je toch gelovig geworden? Nee. Want ondanks dat ze zijn wonderen hebben gezien, hebben ze het allemaal toegeschreven aan de macht van de duivel, de Beelzebul, de overste van de duivel. Dat is degene die hem de macht geeft om deze dingen te doen, hebben ze gezegd. En zo is het verzet in hun hart is gegroeid. Meer en meer. Hoe langer, hoe dieper het verzet in hun hart gegroeid tegen de Heere Jezus. En op een gegeven moment zeiden ze, en nou moet hij maar sterven. En nou moeten we maar ingrijpen. En nou moeten we maar kijken of we iemand vinden die hem overlevert. En dat we hem aan het kruis kunnen nagelen. Want hij neemt alle mensen mee. Alle mensen gaan hem volgen. Onze macht onder het volk gaat verlopen. Nog even en we hebben hier niks meer te vertellen. Jezus moet uit de weg geruimd worden. Het is beter dat één mens sterft dan dat hele volk verloren gaat. Ze belulden. Het is beter dat één mens sterft dan dat wij de grip op dat volk kwijtraken. Machtsdenken. En ze hebben hem verworpen tot het laatste toe. Wat is dat toch aangrijpend. Ik zeg het nogmaals. Hè. Het lijden is Christus niet aangedaan door de heidenen, maar door zijn eigen volk. Door de kerk. En nou heb ik één aspect van deze lijdensaankondiging vanmorgen nog niet genoemd. En dat is eigenlijk misschien wel het meest belangrijkste aspect. En als je de teksten nog even bijneemt, gemeente, dan moet je eigenlijk dat belangrijkste, dat moet je gaan halen uit dat woordje moeten. Want in vers 31 staat het, hij begon hun te onderwijzen dat de zoon des mensen veel moest lijden. Moeten. Dus niet zullen, maar moeten. En wat is daar nou uit te concluderen? Nou, dat lijden van de Heere Jezus dus nodig was. Dat het een opdracht was. Dat het maar niet zomaar is gebeurd. Daar zat een plan achter. Het moest zo gebeuren. Van wie? Nou, ik denk dat de jongeren in de kerk het antwoord zo kunnen geven. Niet waar? Dat moest van de Vader in de hemel. God de Vader wilde dat zijn zoon zou lijden en zou sterven. Waarom wilde God de Vader dat? Omdat God de Vader wilde dat er verlossing zou zijn voor verloren mens. God de Vader wilde dat er mensen zouden kunnen komen tot hem en in vrijheid zouden kunnen worden gesteld en het eeuwige leven zouden kunnen ontvangen. God de Vader wilde dat verloren mensen toch behouden zouden worden en daarvoor zou zijn zoon nou alles moeten volbrengen, want mensen kunnen dat niet meer. Onmogelijk. Zijn zoon zou dat moeten doen. Die zou al die schuld moeten verzoenen. En al dat wat wij mensen verkeerd gedaan hebben, zou die op zijn schouders moeten gaan dragen en wegdragen. Zo moest het. En daarom die zware weg. En dat is wat Jezus hier ook met zoveel woorden zegt. Hè? Ik moet gaan lijden. En ik moet verworpen worden. Dat is het plan, dat is het heilsplan van God de Vader. En natuurlijk moeten we daar meteen ook achteraan zeggen, gemeente. Hè, wat ik net ook al probeerde te verwoorden, dat moeten, daar zit natuurlijk ook die diepte onder en diepte achter van de verlorenheid van ons mensen. Dat kun je daar niet los van kopen en niet los van zien. En als we vanmorgen deze lijdensaankondiging zo met elkaar overdenken, ik heb het net al proberen uit te leggen, dan worden we bepaald bij zijn liefde, bij zijn barmhartigheid, dat hij dat allemaal heeft willen doen. Hoewel hij het wist van tevoren wat het zou gaan worden, hij heeft het allemaal willen doen. Hij heeft niet gezegd toen het zover was, ach Vader. Ik leg toch de opdracht maar weer terug. Hij heeft ermee geworsteld, u heeft gelijk in Gethsemane, over die drinkbeker. Maar hij heeft de drinkbeker niet teruggegeven. Hij heeft hem aan de lippen gezet. Hoewel hij wist hoe zwaar dat zou gaan worden. Omdat hij liefde had voor zijn verloren volk. Omdat hij liefde had en barmhartigheid kende voor ons mensen die in onszelf geen leven en geen toekomst hebben. Wat is dat machtig, groot en diep. Zijn liefde. Mag nou vanmorgen eens vragen. Of wij in ons leven al oog en hart hebben gekregen voor die barmhartigheid van hem. Of dat ons hart nog wel eens heeft aangeraakt en beroerd. En zegt, Heer, hoe is het mogelijk dat u zo'n weg wilde gaan voor een mens als wij, een mens als ik. Maar dan krijgen we inderdaad ook te maken met onszelf. Wat ik net ook al zei, gemeente, het heeft ook zijn weerslag op wie wij zijn. Het heeft ook te maken met het feit dat wij van de Heere afgevallen zijn. Hè? En dat betekent dat het lijden van de Heere Jezus en zijn barmhartigheid en zijn liefde mij ook aanklaagt. Want nu leer ik zien dat wij het zijn die zijn beker hebben gevuld en die zijn doornenkroon hebben gevlocht. En nou moet ik helemaal instemmen met wat die Refius, die dichter in zoveel eeuwen geleden, al heeft gezegd. Het zijn de Joden, niet Heer Jezu, die kruisten, maar ik deed u die smart en die jammer aan. Je komt ook in de verootmoediging terecht. Je komt ook bij jezelf uit als je het lijden van de Heere Jezus overdenkt. En ken je daar ook wat van in je leven? Kent u daar wat van en ken jij daar wat van? En dat je ook bij jezelf uitkomt en zegt, Heere, wat is dat toch wat dat wij, ja ook ik, medeschuldig ben aan het lijden van de Heere Jezus. Dus die twee dingen, hè? Verwondering over zijn liefde. En verootmoediging over onszelf. Dat zijn de vruchten van het overdenken van het lijden van onze Heer Jezus Christus. En ik denk ook dat het daar ook om gaat. Dat we die twee dingen ook meer en meer in ons leven gaan ervaren. En ik hoop dat dat ook de vrucht mag zijn van de komende lijdensweken. Hè? Dat we niet als de dochters van Jeruzalem wenen over de moeite die hem allemaal is overkomen. Maar dat we ook bij die oorzaak van de moeite mogen bepaald worden. En ook van daaruit bij zijn oneindige barmhartigheid voor mensen als wij. Jezus wist alles van tevoren. Hij sprak vrij uit. Nou, de discipelen zullen wel onder de indruk zijn geweest en die zullen wel gezegd hebben. Nee, de discipelen die beseffen niet wat Jezus zegt. Ik moet het anders zeggen, ze luisteren niet eens naar wat de Heere Jezus zegt. Het is weer Petrus die de mond is van al de discipelen, die Jezus apart neemt en zegt, Heere, nou moet u eens even horen. U heeft het nou over die overpriesters en over die oudsten en over die schriftgeleerden. En die zullen u wat aandoen, maar nou, u hoeft nergens over in te zitten hoor, want wij zijn er ook nog. We zullen ze wel eens even. En dan kun je zeggen, nou heeft het goed bedoeld en er spreekt een stuk liefde uit voor de Heere, dat is allemaal waar. Maar hij heeft niet geluisterd naar de woorden van de Heere. Hij heeft niet stilgestaan bij wat de Heere nou precies wilde uitleggen en hij heeft het uitgelegd. Maar ze beginnen meteen weer met hun eigen gedachten. En vandaar ook dat de Heere Jezus zich omdraait en dan al de discipelen aankijkt en dan Petrus ook en publiek ook veroordeelt en zegt, ga achter mij Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar u bedenkt de dingen die van de mensen zijn. Wat kun je ook goed bedoeld toch de Heere in de weg staan, hè? En nou is het vandaag de dag gelukkig niet meer mogelijk, gemeente, dat we zo de Heere in de weg staan, dat we hem van zijn heilswerk kunnen afhouden. Laten we dat ook in alle eerlijkheid zo tegen elkaar zeggen. Dat werk van Christus is nu volbracht. Geen duivel en geen mens kan het nu ooit meer ongedaan maken. Voor de luisteraars thuis, een broeder die niet goed wordt, dus we willen eventjes gaan pauzeren. Nee, ik weet dat Jan-Pieter Rauwbos vandaag niet aanwezig is, dus helaas. broeder Simons werd niet goed en die is nu buiten de kerkzaal gebracht en zal zo meteen medische hulp ontvangen. Maar gemeente, ik denk dat ik zo'n beetje ook wel aan het einde gekomen was van dat wat ik vanmorgen met u wilde delen. Het is inderdaad zo, we kunnen niet meer gelukkig. Niemand kan meer het werk van Christus ongedaan maken. Maar wat wel mogelijk is dat we voor onszelf de Heer in de weg staan. Zoals Petrus dat stond, goed bedoeld. En wanneer staan we de Heer in de weg? Als we toch altijd weer onze eigen gedachten en onze eigen bedenkingen uitspreken zonder dat we luisteren naar het woord van God. Waar moeten we altijd weer naar terug? Naar dat wat de Heere tegen ons zegt. In alle opzichten. Als het gaat om zijn eisen, maar ook als het gaat om zijn belofte. Dat we altijd weer terug mogen gaan naar wat de Heere tegen ons zegt. Daar ligt ons houvast. En nergens anders in. En zo hebben we dan vanmorgen samen mogen stilstaan bij die eerste lijdensaankondiging van de Heere Jezus Christus. Wij zeggen het vaak tegen elkaar, goed, dat je het niet allemaal van tevoren weet. Maar hij wist het van tevoren. En hij ging de weg om zondaren te verzoenen. Wonder van genade en ontferming. Amen. Laten we samen danken en ook voorbeden doen voor onze broeder Simons. We hebben samen stilgestaan, heren, bij die eerste lijdensaankondiging die u aan de discipelen hebt gegeven. En wat is dat toch zwaar voor u geweest? U wist alles wat er ging komen. Al was het aan de andere kant u ook bekend, heren, dat het uiteindelijk zou uitlopen op de opstanding. maar wel de zware drinkbeker. Hij moest helemaal leeg gedronken worden. Omwille van onze zonde, zo moest dat. Heere, leer ons om ons te verwonderen over uw liefde. Maar leer ons ook om te zien en te belijden, ik ben het, die ook zijn beker heeft gevuld. Heere, wij willen samen vanmorgen ook voorbeden doen voor onze broeder Simons, nu hij niet goed werd en uit de kerk moest. Wilt u hem nabij zijn en wilt u ook de medische zorg die nu aan hem gegeven wordt ook zegenen? Heere, wat zijn we toch broze mens. We dragen hem van harte aan u op. Gedenk hem, Heere, in deze omstandigheden. We gaan weer huiswaarts zometeen. Wilt u ons een goede zondag nog geven? En ook tussen de diensten, Heere, wilt u ons alles schenken wat we nodig hebben tot de instandhouding van onze lichamen. Zie ons aan niet in onszelf, maar zie ons aan in hem, onze Heere, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 40, het vijfde vers, is de slotzang van deze dienst. Maar vooraf mogen we onze gave geven voor de dienst van de Heer. Gemeente, wilt u zo meteen gebruik maken van de zijuitgangen en de hoofdingang vrijlaten, omdat zo meteen de ambulance ook daar langs moet om broeder Simons op te halen. Dus u mag uw jassen wel uit de hal halen, maar komt u dan weer terug en maakt u gebruik van de zijuitgangen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.